was 17 en ik stond op een bushalte, op een bus wachten die naar Purmerend ging, waar mijn ouders woonden in Amsterdam. Er stonden 3 jongens op de halte en ze kwamen er dichtbij staan. Toen kwam mijn bus eraan en ik dacht, fijn, ik kan er binnen. Dus toen was ik mijn bus ingevlucht eigenlijk. En toen kwam er 1, wat ik niet door had, die kwam achter me aan de bus inlopen. En toen ik dat door had, schrok ik heel erg, maar toen zat ik al een beetje achter de bus. En ik heb hem weggeduwd en je schrikt heel erg. En eerst was ik zo geschrokken dat ik niet eens iets uitbracht. Daarna, toen ik zei, wil je weggaan, wil je oprotten, deed hij dat niet. Toen ben ik opgestaan, ben ik naar voren in de bus gelopen, ben ik daar gaan zitten. En inmiddels zat de bus dus vol, hè. Vol mensen. En we waren ook al gaan rijden. En ik voel me opgesloten in een soort hele stille gevangenis. En die jongen, die blijft gewoon, is een man, blijft gewoon doorgaan waar hij mee bezig is. En ook het gillen en het schreeuwen dat ik heb gedaan, hielp niet. En achteraf zeggen mensen dan, ja, maar heb je wel genoeg geschreeuwd? Heb je genoeg gegild? Nee, ik had niet genoeg geschreeuwd en genoeg gegild. Want ik was 17 en doodsbenauwd en niemand hielp me.
Lore maakte als 17-jarige mee hoe seksuele intimidatie kan uitmonden in iets veel ergers. Aanranding. Ze vertelt wat voor impact die gebeurtenis heeft gehad op haar leven. Verder spreek ik met Sarah Brakke, hoogleraar gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Zij vertelt hoe dit soort gedrag ontstaat en wat wij als maatschappij zouden moeten doen om dit te veranderen.
Nou, het is misschien moeilijk om één oorzaak aan te wijzen, maar in het algemeen kan je zeggen dat het gewoon deel is van machtsrelaties, van gender, van mannelijke dominantie eigenlijk. Het is een soort van uitdrukking van mannelijke dominantie. En dat gebeurt natuurlijk echt niet alleen op straat. Ik bedoel, als we kijken naar de hele MeToo-campagne op dit moment, dat gebeurt overal op de werkvloer. Dat gebeurt in relaties, in persoonlijke relaties. Het zijn dus inderdaad vooral mannen die dat doen. Vooral tegen vrouwen, zeg maar, die vooral vrouwen op straat op zo'n manier aanspreken. Maar ook tegen mannen die, zeg maar, er niet mannelijk genoeg uitzien op een of andere manier. Of die waarvan men denkt dat die misschien homo is. Die hebben daar ook al mee te maken. Zijn het vooral bepaalde mannen? Dat is moeilijker in kaart te brengen. Er leeft natuurlijk het idee dat in de steden nu in West-Europa, dat het vooral mannen van etnische minderheden zijn die dat doen, dat het vooral Arabische mannen zijn. En het is moeilijk om daarover goede cijfers te verzamelen. Dus die zijn er niet, die dat zwart op wit bewijzen.
Toen het net gebeurd was, toen hield ik wel meer rekening, jammer genoeg, met wat ik aan had als ik alleen op een bushalte zou gaan staan 's avonds. En jammer genoeg voelde ik me ook een tijd een racist, omdat ik bang was voor zwarte mannen in de metro, want mijn Aaron was toevallig zwart. Dus daar lette ik toen op, maar meer om het verkeerde redenen natuurlijk. Maar nee, if anything was wat me gebeurde en het trauma dat het veroorzaakte, heeft me eigenlijk meer toegeleid dat ik alle dingen die het me had, het trauma had opgelegd, juist weer kwijt wilde raken. Dus het maakte me inderdaad nog meer dan ik al was geweest een verlegen persoon. Het heeft eigenlijk gewoon tijd gekost en zelfvertrouwen opbouwen en af en toe weer een situatie meemaken. Jammer genoeg, waarin je op je kont wordt geslagen en me voelen dat mijn eerste reactie dan is boos worden en schreeuwen tegen die gast. En dat, als je dat dan eenmaal doet, dat voelt goed. Dat ik vind, yes, weet je, mijn eerste reactie is mezelf beschermen. Mijn eerste reactie is niet, oh, wat zijn jouw gevoelens of wat moet ik nu doen of misschien heb ik het. Nee, mijn eerste reactie is, jij blijft van mijn lijf af. En mijn eerste reactie is mijn lijf beschermen.
Ik vind het belangrijk dat er over seksuele intimidatie en sexual harassment gepraat wordt in de samenleving als geheel. Wat natuurlijk ook wil zeggen, ook straatintimidatie, heel belangrijk. Maar als de kwestie van straatintimidatie losgemaakt wordt van wat er, zeg maar, in die andere sectoren gebeurt, dan vind ik het een probleem. Want dan begint het erop te lijken dat de focus alleen maar op die bepaalde groep van mannen, meer arbeidersklasse, meer etnische minderheden, dat die focus daarop gelegd wordt. En wat is daar het probleem mee? Je laat meer machtige mannen, die vaak meer witte mannen zijn, rijkere mannen, je let them off the hook, je laat hen maar begaan. Het moet echt in een globaal kader geplaatst worden. Wat nu met de MeToo-campagne ook wel een opportuniteit is eigenlijk om dat in een breder kader te plaatsen.
Als ik achteraf terugdenk, mijn ouders die vonden het verschrikkelijk en mijn zus vond het verschrikkelijk, maar ze wisten nog niet wat ze moesten doen om het te helpen eigenlijk. En ik zou zeggen dat iedereen die zoiets heeft meegemaakt, misschien wel kan begrijpen wat ik bedoel wanneer ik zeg, een klankkoord was het enige wat ik nodig had gehad. Het enige wat ik nodig had gehad was gewoon een groep van mensen die hetzelfde was overkomen. Zodat ik me kon voelen zoals ik me nu soms voel als ik artikelen op Vice lees of waar dan ook. Weet je, van andere mensen die ook kuts hetzelfde komen. En die ik dan gewoon, dat je hiermee kan praten en denk, oh, ik ben niet abnormaal. Andere mensen is het ook overkomen. Gelukkig heb ik er al inmiddels zo vaak over gepraat dat het niet meer, eigenlijk ook niet meer zoveel moeite kost. En ik merk ook juist nu met die hashtag MeToo dat het alleen maar makkelijker wordt. Omdat iedereen zijn verhalen aan het delen is, voelt het ook minder onveilig.